Goed, de titel van deze overdenking is Geteld en betaald. En het gaat over een volkstelling. En als u denkt aan een volkstelling in de Bijbel, dan denken we al gauw aan het kerstverhaal. Elk jaar wordt het wel voorgelezen. De volkstelling die gestart werd, of eigenlijk in opdracht werd uitgevoerd van keizer Augustus. Met het doel te zien hoeveel mensen er in zijn grote rijk woonden. En daar kon hij ook gelijk goed gebruik van maken om belasting te innen. Dat nou wel natuurlijk. De titel is Geteld en betaald. Maar de overdenking deze morgen gaat niet over de volkstelling van een Romeinse keizer. Het gaat over de volkstelling van het volk Israël. En dan met name, onder de regeerperiode van koning David. En David is al, denk ik, een van de bekendste figuren in de Bijbel. Hij heeft vele gezichten en hij heeft vele beroepen gehad. En we kennen hem als herder, we kennen hem als muzikant, we kennen hem als koning en we kennen hem als dichter. Nog steeds worden zijn psalmen 3000 jaar later gelezen en gezongen. En zelfs, u zult het niet geloven, maar ook opwekkingsliederen zijn gebaseerd op psalmen van David. Zijn naam betekent lieveling en dat is de naam die hij heeft gekregen van zijn vader Isaïe als jongste van 8 zonen. Maar misschien was het ook wel een lieveling van God. Want in 1 Samuel kunnen we lezen dat God hem een man naar zijn hart vindt. En wie wil dat nou niet? Een man of een vrouw zijn naar Gods hart. David wordt ook prominent genoemd in de geslachtsregister van Jezus, als wij in Matthäus daarover lezen. Dan wordt hij genoemd koning David. En ook in het Nieuwe Testament wordt Jezus heel vaak genoemd zoon van David. We kunnen er niet omheen, maar David is een bijzonder figuur. Een belangrijk persoon in het Oude en ook nog in het Nieuwe Testament. En als wij denken aan de verhalen van David, dan gaan we vaak alweer terug naar onze tijd in de zondagsschool. De dappere verhalen, de vrome verhalen, de goede daden van David in zijn strijd tegen Goliath. We kunnen lezen dat David leeuwen en beren heeft verslagen als herder. Hij heeft 200 Filistijnen verslagen om de hand van Sauls dochter Michal. En door zijn prachtige, mooie harpspel verdreef hij boze geesten bij koning Saul. Een ander spannend verhaal, een van mijn favorieten in mijn zondagsschooltijd, was dat David bij Saul was in de spelonk, toen hij eigenlijk achterna werd gezeten door Saul. Hij kon hem doden, maar hij deed het niet. Hij sneed een stuk van zijn mantel af. Iedereen kent het verhaal, denk ik wel. Maar dezezelfde David, die bracht ook de ark naar Jeruzalem. En hij wilde dolgraag een tempel voor de Heer bouwen, maar dat mocht hij niet. Nou, dan maak ik maar alle plannen. David had de plannen voor de tempel gereed gemaakt. Als je dit allemaal zo opzomt, dan denken wij, die David is een soort superheld. Wat een geweldig figuur is dat. Maar ook hij is een mens. En hij maakte ook fouten. Grote fouten. Ik denk dat het bekendste verhaal wel is zijn overspel met Bathsheba en de gedirigeerde moord op haar man Uria. Dezelfde David deed dat. Een man naar Gods hart. En bij een andere grote zonde uit Davids leven wil ik deze morgen stilstaan. En daarvoor zullen wij een groot stuk lezen. Een stuk uit 1 Kronieken, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 27. Wil jij de schriftlezing meedrukken, André? Dankjewel. Vanaf vers 1. Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe om in Israël een volkstelling te houden. De koning zei tegen Joab en tegen de bevelhebbers van het leger, houd in Israël een volkstelling van Beersheba tot Dan en breng mij de uitslag zodat ik weet hoe groot het is. Joab antwoordde, al zou de Heer zijn volk nog 100 maal zo groot maken als nu, mijn Heer en koning, het blijven alle dienaren van mijn Heer. Dus waarom wilt u dit? Waarom zou u schuld op Israël laden? Maar het woord van de koning was wet. Dus ging Joab op weg. Hij trok het hele land door. En tenslotte kwam hij weer in Jeruzalem terug. Hij meldde de uitkomst van de volkstelling aan David. Israël telde 1.100.000 mannen die de wapens konden hanteren. En Juda 470.000. Omdat de opdracht van de koning Joab tegen de borst stuitte, had hij de stammen Levi en Benjamin Benjamin niet ingeschreven. Het was slecht in de ogen dat dit was gebeurd en daarom strafte hij Israël. Hierop zei David tegen God: ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Vergeef uw dienaar zijn zonde. Ik ben een dwaas geweest. De Heer sprak tot God, de ziener van David: ga naar David en zeg hem, dit zegt de Heer. Hier heb je 3 straffen. Kies er 1 uit, die zal ik je opleggen. God ging naar David en zei tegen hem: dit zegt de Heer, alsjeblieft, wat heb je liever? 3 jaar hongersnood, 3 maanden voortdurend belaagd door het zwaard van je tegenstanders, opgejaagd worden door je vijanden, of 3 dagen getroffen worden door het zwaard van de Heer, de pest in het land. Een engel van de Heer die in het hele gebied van Israël dood en verderf zaait. Zegt u maar wat voor antwoord ik moet geven aan degene die mij heeft gezonden. David antwoordde: ik ben in het nauw gedreven. Liever val ik in de handen van de Heer, wiens mededogen zeer groot is, dan dat ik in de mensenhanden val. De Heer liet in Israël de pest uitbreken. 70.000 Israëlieten vonden de dood. God stuurde zijn engel ook naar Jeruzalem om daar dood en verderf te zaaien, maar toen hij het onheil zag dat werd aangericht, begon hij het te betreuren. Genoeg, zei hij tegen de engel, laat je hand zakken. De engel van de Heer stond bij het bergterras waar de Jebusiet Ornan zijn graan dorste. Toen David opkeek, zag hij de engel van de Heer tussen de hemel en aarde staan, het blanke zwaard uitgestrekt over Jeruzalem. David en de oudste wierpen zich gehuld in een boetekleed ter aarde. En David zei tegen God: ik was het toch die opdracht gaf of heeft gegeven tot een volkstelling? Ik ben het die gezondigd heeft. Ik ben het die verkeerd heeft gehandeld. Maar deze arme schapen, wat hebben zij misdaan? Heer mijn God, hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie, in plaats van uw volk met deze plaag te treffen. De engel van de Heer droeg Gad op tegen David te zeggen dat hij naar de dorsvloer van de Jebusiet Ornan moest gaan om daar een altaar voor de Heer op te richten. David ging naar boven, zoals Gad hem in naam van de Heer had opgedragen. Ook Ornan had, toen hij opkeek, de engel zien staan. Zijn 4 zonen die bij hem waren verstopten zich, maar Ornan ging door met het dorsen. David ging naar Ornan en zodra hij David zag naderen, ging hij hem vanaf de dorsvloer tegemoet en knielde voor hem neer. David zei tegen hem: verkoop mij het terrein waarop u uw graan dorst, zodat ik een altaar kan bouwen voor de Heer. Ik zal er de volle prijs voor betalen, zodat het volk van deze plaag wordt verlost. Ornan antwoordde: neem het, mijn heer en koning, en doe wat goed is in uw ogen. Alsjeblieft, mijn runderen voor het brandoffer, mijn dorsleden als brandhout en mijn koren voor het graanoffer, dit alles schenk ik u. Nee, nee, antwoordde koning David, ik wil er de volle prijs voor betalen. Ik ga niet iets dat van u is aan de Heer opdragen en geen brandoffer brengen dat me niets heeft gekost. David betaalde Ornan 600 shekel goud voor het terrein. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. Hij riep de Heer aan en de Heer antwoordde hem door vanuit de hemel vuur te laten neerdalen op het altaar waarop het brandoffer lag. En de Heer droeg de engel op zijn zwaard weer in de schede te steken. Tot zover de schriftlezing. Best een heftig verhaal. Een verkeerde daad van David. Met grote gevolgen. Voor het hele land Israël. En als we dit zo lezen, toen ik het las, toen kwamen de 2 vragen bij mij naar boven. De eerste is: waarom was het zo verkeerd dat David een volkstelling, en bij een volkstelling moeten we in de Bijbel denken aan een legertelling, het tellen van volwassen mannen. Waarom was het zo verkeerd dat David een volkstelling hield? En de tweede vraag die we kunnen hebben: wat bewoog David om überhaupt een volkstelling te houden? Maar bij de eerste vraag wil ik nu stilstaan. Waarom was het zo verkeerd om een volkstelling te houden? Nou, dat het verkeerd was, dat was wel duidelijk als we deze tekst gelezen hebben. Want Joab, een trouwe legerbevelhebber van David, die zei het al in vers 3. Dit moeten we niet doen, want we zullen schuld op Israël laden. Maar Davids wil is wet. En Joab was ook trouw aan David. Dus de volkstelling vond plaats. Maar het zat Joop niet lekker. En daarom ging hij expres de stammen Levi en Benjamin niet tellen. Maar waarom is het verkeerd om een volkstelling te houden? De Heere God heeft zelf toch 2 keer in de Bijbel opdracht gegeven om een volkstelling te houden. De eerste keer dat de Heer dat deed, was 1 jaar na de Exodus, toen het volk in de woestijn leefde. En de tweede keer dat God opdracht gaf om een volkstelling te houden, was 39 jaar later. Na de 40-jarige reis door de woestijn, vlak voordat het volk Israël het beloofde land in mocht gaan. Dus, in principe, kan er een volkstelling gehouden worden. Waarom zou de Heere God eigenlijk willen tellen? Want hij kent alle getallen toch? Elk getal kent hij. Hij kent alle haren op uw hoofd. Waarom zou de Heere God dan het volk Israël willen tellen? Ik denk dat daar een symbolische en een praktische reden voor was dat het volk in de woestijn geteld werd. De symbolische reden van de telling is omdat er een mooie samenhang te zien is. De eerste telling was 1 jaar na de Exodus. De tweede telling was vlak voordat het volk het beloofde land in mocht gaan. Er zat 39 jaar tussen. En bij de eerste telling kwam de telling uit op ongeveer 600.000 mannen. En 39 jaar later weer. En de mooie symboliek is eigenlijk hier, kan je hieruit opmaken dat de Heere God trouw is gebleven aan zijn volk. Ze hebben 40 jaar lang door de woestijn gezworven. Ze zijn niet omgekomen van de honger of van de dorst. Ze zijn niet verslagen door vijandige volken in al die tijd. God is trouw. Maar deze 2 tellingen hadden ook een praktische reden. Bij de eerste telling moest er namelijk ook betaald worden voor elke getelde man. Ze moesten 1/2 shekel betalen en dat geld was bestemd voor de tabernakel die gebouwd werd en voor de offerdiensten die daar plaatsvonden. En bij de tweede telling, vlak voordat het volk het land Israël naar binnen mocht, dan hielp deze telling bij de verdeling van het land. Elke stam werd geteld en naar de grootte van de stam kreeg een stam een stuk land toebedeeld. Nou, dat waren de tellingen die in opdracht van God waren uitgevoerd. Maar hoe wist Joab dan dat het zo slecht was dat David een volkstelling wilde houden? Nou, in principe had David dat ook kunnen weten. Het was algemeen bekend. En daarvoor wil ik met u een stuk tekst lezen uit Exodus. En deze telling in Exodus gaat over de eerste telling die in opdracht van God werd uitgevoerd. De Heer zei tegen Mozes: als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de Heer losgeld betalen. Losgeld voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt, moet 1/2 shekel betalen volgens het eikgewicht van het heiligdom. 20 gera per shekel, de heffing voor de Heer, bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van 20 jaar of ouder, moet deze heffing betalen. Moet deze heffing voor de Heer betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan 1/2 shekel en armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de Heer hen niet vergeet. De getelden in dit verhaal, mannen van 20 jaar en ouder, die moesten dus 1/2 shekel betalen. Een praktische reden was dat geld ging naar de tabernakel. Daar werden de diensten mee bekostigd. Maar er hangt ook een symbolische waarde aan. De tekst is heel duidelijk in vers 12 dat als er niet betaald wordt en je wordt geteld, dat de dood erop volgt. Er wordt gesproken over zoengeld. Losgeld in deze vertaling, in de NBG staat zoengeld. Geld ter verzoening van ons leven. Arm en rijk moesten allebei dezelfde prijs betalen. Voor God is ieder mens gelijk, zoals we in vers 15 kunnen lezen. De conclusie is duidelijk: er mag niet zomaar geteld worden, want daar staat een straf op. Maar waarom zou er nou een ban liggen op een telling in uitvoering van mensen? Zou dat misschien te maken hebben met Gods eer? En om deze gedachtegang te verduidelijken wil ik met u een aantal passages uit de Bijbel aanhalen. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat het gaat om Gods eer en zijn aanbidding. In Exodus 20 kunnen we lezen dat God over zichzelf zegt dat hij een jaloers God is. En dan worden ook de 10 geboden gegeven. Het eerste gebod is gelijk: u zult geen afgoden dienen. Maar jaloers is in mijn optiek best wel een negatief woord. Als wij onze kinderen opvoeden en ze zijn ergens jaloers over omdat een vriendje een leuker speelgoed heeft dan hij of zij zelf. Nou, dan moeten wij ons kind toch corrigeren. En in dat opzicht is jaloers een negatief woord. Maar ik denk niet dat we dat zo moeten zien. Ik denk dat wij het woord jaloers moeten plaatsen in het licht van het verbond tussen God en het volk Israël. God had het volk Israël uitgekozen en daarmee een verbond gesloten. Net zoals dat wij, mannen en vrouwen, in het huwelijk met elkaar ook in een verbond verbonden zijn. En wanneer uw man of uw vrouw de eer geeft aan een andere man of vrouw, dan wekt dat bij ons jaloerse gevoelens op. En dat zijn natuurlijke gevoelens, omdat wij van onze man en vrouw houden. En zo moet u het ook zien, dat God een jaloers God is. En hij is een verbond aangegaan met zijn volk. En in datzelfde licht deed het God ook zeer dat het volk op den duur een koning wilde. Het volk Israël had niet altijd een koning gehad. God was toch koning? Het volk Israël kon op hem vertrouwen. Maar uiteindelijk is er toch een koning gekomen. Eerst koning Saul en later koning David. Voor die tijd werd het volk Israël geleid door rechters die onder leiding van God stonden. Maar het volk wilde, net zoals de andere volken om Israël heen, een eigen koning hebben. En met dat bericht kwamen ze bij Samuel, de huidige rechter van het volk. En ze kwamen bij hem zeuren: wij willen ook een koning, dit kan niet zo verder gaan. Uw zonen zijn niet geschikt, er is geen andere rechter. Wij willen een koning. En daarover kunnen we lezen in 1 Samuel 8, de versen 6 en 8. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar die antwoordde: geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe, ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Het mogen duidelijk zijn: God alleen wil aanbeden worden en hij alleen wil het vertrouwen krijgen. Er is geen ruimte bij God voor het dienen van andere goden. En in deze tekst kunnen wij lezen dat het dienen van afgoden in één adem wordt genoemd met het hebben van een menselijke koning. God was toch koning? Waarom hebben jullie een andere koning nodig? Goed, dit ging over een koning, maar hoe zit het dan met een leger? Kan een leger ook een afgod zijn? Kan een leger ook de eer afnemen van God, zoals een koning of een afgod dat kan doen? Ik denk het wel. En daarvoor moeten we naar een ander verhaal kijken. De Gideonsbende. Gideon was de vijfde rechter van Israël. Hij leefde dus in een tijd dat er nog niet eens koningen waren. En in die periode was het volk in verval geraakt. Ze dienden andere afgoden. En Gideon zorgde ervoor dat die beelden werden omgehaald. En hij nam het op tegen de vijanden. Hij streed tegen de Amalekieten en de Midjanieten. En dat verhaal is wel bekend als de Gideonsbende. En in Rechters 7 vers 2 kunnen we lezen: toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. In het verhaal van de Gideonsbende moest hij zijn leger terugbrengen van 32.000 man naar een bende van 300 man. En deze 300 mensen moesten het opnemen tegen de Midjanieten, een leger van 135.000 man. En dat was met een reden. God wilde voorkomen dat Israël zich beroemde op hun eigen kracht. Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat er bij God geen ruimte is voor een afgod. Ook geen ruimte voor een koning die zijn eer kan afnemen. En zelfs niet voor een leger waar je op kan vertrouwen. Nu begrijpt u misschien waarom het slecht was dat David een telling hield, een telling van het leger. Want als je je eigen leger telt, kan je vertrouwen op de grootte daarvan. Het kan de eer van God wegnemen, want je kan roemen op je eigen kracht, in plaats van God de eer te geven voor zijn hulp, zijn kracht en hem de eer te geven. Zelfverheerlijking ligt om de loer. Ik denk dat het nu wel duidelijk is waarom deze telling slecht was. Maar de tweede vraag die ik mezelf stelde was: wat bewoog David überhaupt om een volkstelling te houden? In het eerste vers van 1 Kronieken 21 konden we lezen dat Satan Gods volk wilde treffen. In vers 1 lezen we dat Satan zich keerde tegen Israël. Zo begon het verhaal in 1 Kronieken 21. Satan probeert nog steeds Gods volk te treffen. Dat betreft is hij de grootste antisemiet. Hij heeft het geprobeerd via de farao in Egypte. Hij heeft het geprobeerd via Haman, Hitler. En misschien wat meer recenter, de Zesdaagse Oorlog, de Yom Kippur Oorlog, de Intifada's en nu de BDS-beweging. Satan probeert altijd Gods volk te treffen. Puur en alleen omdat het Gods volk is. En ook Petrus waarschuwt ons voor Satan. In 1 Petrus hoofdstuk 5 noemt hij Satan een briesende leeuw. Hij waarschuwt ons ook. Wij moeten daar ons tegen verzetten en we moeten vaststaan in het geloof. En dat gold eigenlijk ook voor David. Maar hoe is toch David dan voor deze val? Hoe is hij in die val getrapt? Hoe is hij tot deze verleiding gekomen? Ik denk niet dat het een plotseling een zondig besluit was van David. Ik denk dat het een proces was. Een proces van misschien wel maanden of jaren. Als we één hoofdstuk terugslaan, dus niet 1 Kronieken 21, maar 1 Kronieken 20, dan kunnen we daarin lezen dat David vele succesvolle oorlogen heeft gevoerd. Er wordt gesproken over zijn heldendaden tegen de Refaïten. En dat is een reuzengeslacht. In datzelfde hoofdstuk kunnen we ook lezen dat David de Ammonieten versloeg. En dat hij de kroon van hun koning had veroverd. En die zette hij niet zomaar in een kast. En wordt prominent vermeld in dit hoofdstuk dat hij zelf die prachtige kroon op zijn hoofd zette. Een kroon van goud ingelegd met edelstenen. Ik denk dat David trots is geworden. Trots op zijn daden tegen de vijanden, in plaats van dat hij trots was op God en hem de eer gaf voor zijn hulp in deze strijd. Ik denk dat David meer vertrouwen had in zichzelf en meer vertrouwen in zijn leger en daar de eer aan gaf in plaats van de eer aan God te geven. Wilde hij daarom een volkstelling houden? Wilde hij weten hoe groot zijn leger was, zodat hij een volgende oorlog in kon schatten op succes? Ik denk dat hij zijn vertrouwen was verloren in Gods wil en leiding. Ik denk dat hij dat gewoon vergeten is en trots was geworden. Gods eer had plaatsgemaakt voor een vorm van zelfafgoderij. Trots. Onze grote David, een held voor vele mensen. Die is zo de fout ingegaan. En daar kunnen we heel makkelijk over praten. We hebben het gelezen. We kunnen onze ideeën erover hebben. Maar ik denk dat wij zelf niet veel beter zijn. Ik denk dat velen van u nog wel kunnen herinneren wanneer u tot bekering kwam. Het was een prachtige tijd. En sommigen van u die hebben wonderen meegemaakt. We hebben diverse getuigenissen gehad, ook hier op dit podium. Waarin we konden zien dat God grote dingen in ons leven deed. Ook zelf heb ik daar een keer wat over verteld. Maar als ik het bij mezelf hou, kan ik zeggen dat ik dat moment, die momenten met God, de momenten van de eerste liefde met hem, vaak vergeet. En dat ik daarvoor in de plaats kom. We kunnen onszelf ook afvragen, waar ligt ons vertrouwen en onze zekerheid? Wie geven wij de eer? Geld, kennis, machtspositie op uw werk of ergens anders? Gezondheid of misschien stelt u uw vertrouwen op andere mensen? We kunnen ons afvragen of wij in ons doen en laten God nog wel de volledige eer geven. Of hebben wij stiekem ook afgoden? Zijn wij stiekem ook trots? Een pitfall voor mijzelf is dat ik in elke straat een beer zie. En mensen die mij goed kennen, die kunnen dat beamen. Het is maar goed dat elke crash heeft, want die zou nu flink ja staan, zijn gaan knikken. Maar het gevolg is dat ik in elke straat een beer zie, is dat ik overal controle over probeer te houden. Ik wil alles tot in de puntjes geregeld hebben, want stel voor dat dit mis kon gaan, stel voor dat dat mis kon gaan. En ik vraag me wel eens af, als ik alles zo onder controle wil houden, wie heeft er dan controle in mijn leven? Is er nog wel ruimte voor God in mijn leven? Ik denk dat wij allen moeten waken, iedereen op zijn eigen manier. En dat we moeten waken voor rots, trots, roem, trots en eigen wijsheid. Net zoals koning David. Want waarom kunnen wij roemen op iets anders dan God alleen? Alles is toch door hem gemaakt? Zelfs de lucht die wij inademen is bij hem vanaf afkomstig. Dat was een stuk zelfreflectie. Iets anders wat opviel in dit verhaal, in dit oud-testamentisch verhaal, was de verschrikkelijke straf. Ik schrok van de zwaarte van deze straf, en misschien u ook. 70.000 doden. Kunt u het zich voorstellen dat bijna alle inwoners van Alphen aan de Rijn door de pest wordt getroffen, omdat er een volkstelling werd gehouden? Kennen wij God niet als een liefhebbende God? We hebben er vanmorgen nog over gezongen. God is liefde, God is genade. Maar vergeten wij soms niet dat God ook heilig en rechtvaardig is en dat er bij hem geen plek is voor zonde? En hoe denken wij zelf eigenlijk over zonde? In een wereld die seculier is, je moet maar doen wat je zelf kan. Zonde wordt al gauw vergeten. En dit gif van de wereld kan ons ook raken. In de Bijbel kunnen we lezen dat God heilig is en dat er bij hem geen plek is voor zonde. Als we het Oude Testament erop openslaan, dan kunnen we verschrikkelijke straffen lezen. Nou, bijvoorbeeld de zondvloed. De hele wereldbevolking werd weggevaagd op Noach en zijn familie na. Is dat onze God? Wat dacht u van Sodom en Gomorra? Twee steden die omgekeerd werden. En dan zult u misschien denken, ja, dat zijn oud-testamentische verhalen. In het Nieuwe Testament is God anders. God is altijd dezelfde, God verandert niet. God heeft een uitkomst geboden in Christus Jezus. Ook als we het Nieuwe Testament erop openslaan, dan kunt u zich misschien wel het verhaal van Ananias en Safira herinneren. Een verhaal uit het Nieuwe Testament. Met een list probeerden zij de jonge nieuwe kerk eigenlijk te bedriegen om een machtspositie te krijgen. En de straf was niet mis. Ze vielen dood neer. En ook als we naar de toekomst kijken, spreekt ook het Nieuwe Testament over de dag des oordeels. Ook dat is God. God is een rechtvaardig God. Bij hem is geen plek voor zonde. En gelukkig mogen wij weten dat de vergeving is door Jezus' offer, zijn bloed. Onze zonden zijn vergeven. Onze trots is vergeven. Want Jezus is onze middelaar. Dat is pas genade. Maar betekent dit dat wij licht over zonde mogen denken? Ik denk het niet. In Romeinen 5, de versen 21 tot hoofdstuk 6, vers 2, kunnen we lezen. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Ook Johannes schrijft daarover in 1 Johannes 1. Daarin staat, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot de leugenaar en is zijn woord niet in ons. Ook Johannes spreekt niet licht over zonde. Sterker nog, hij roept ons op onze zonde onder ogen te zien en ze te belijden. Want dan worden al onze zonden vergeven. En dat niet alleen, we worden zelfs gereinigd van al het kwaad. Want God is immers genadig. Terug naar David. David had ook altijd oprecht spijt, ondanks de grote zonde die hij heeft gedaan. Als we denken aan Bathsheba, het overspel met deze vrouw en de moord op haar man Uria, kwam David ook tot berouw. Hij had oprecht spijt. En daarover kunnen we ook lezen in de psalmen 32. En vooral psalm 51 is daar heel specifiek over. Het is de moeite waard om dat een keer terug te lezen. God ziet het hart. En daarom, en misschien desondanks Davids zonde, noemde God hem toch een man naar zijn hart. Een man Gods. Ook in dit Bijbelverhaal, het Bijbelverhaal van de volkstelling in 1 Kronieken 21, kunnen we lezen dat David oprecht spijt had. In de versen 16 en 17 kunnen we het volgende lezen. Ik zal nog een keer herhalen. David en de oudsten wierpen zich, gehuld in een boetekleed ter aarde. En David zei tegen God, ik was het toch die opdracht heeft gegeven tot de volkstelling. Ik ben het die gezondigd heeft. Ik ben het die verkeerd heeft gehandeld. Maar deze arme schapen, wat hebben zij misdaan? Heer mijn God, hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie, in plaats van uw volk met deze plaag te treffen. Na deze spijtbetuiging kwam God met een oplossing. In vers 18 kunnen we lezen dat God als oplossing had bedacht dat er een altaar gebouwd moest worden op de dorsvloer van Ornan. En David deed dit, want hij had spijt, zoals we gelezen hebben. Maar hij wilde niet dat hij dat voor niks kreeg. Ornan, de eigenaar van de dorsvloer, die wilde hem het gratis geven. Hij wilde hem zelfs brandhout geven. Hij wilde hem zelfs de offerdieren geven. Maar nee, David wilde dat niet. Net zoals het zoengeld wat betaald moest worden, wilde hij zelf het altaar en de grond betalen. En het is een bijzondere plek waar het altaar werd gebouwd. Want in de toekomst zou hier ook de tempel geplaatst worden. En dat is bijzonder. De plek waar David nu het altaar liet bouwen, werd uiteindelijk dé plek voor verzoening tussen God en mens in Israëls tijd. God aanvaardt vervolgens dit altaar door te bevestigen met een vuur uit de hemel, wat we in vers 26 konden lezen. Het is denk ik wel duidelijk. God is genadig, maar vergeving is niet gratis. Er moest betaald worden bij een telling met zoengeld, met een losprijs en later met offerdieren, met bloed. Tot slot, natuurlijk is dit zoengeld en deze losprijs die betaald moest worden, het offerbloed wat vloeide, natuurlijk is dat een heenwijzing naar Christus Jezus. In 1 Petrus 1, de versen 18 tot en met 19 kunt u lezen. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar u bent vrijgekocht met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. In Jezus voorziet God in een oplossing voor onze zonden. Want hij zelf werd het offerlam. Door Jezus' kostbare bloed zijn al onze zonden vergeven en zijn wij vrijgekocht. Hij heeft de eeuwige losprijs, ons zoengeld, betaald, waardoor wij tot de getelden van Gods koninkrijk mogen horen. Ook in 1 Timotheüs 2 kunnen we erover lezen. Daar staat, want er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Aan het begin deze ochtend hadden we het gelezen dat de prijs voor het zoengeld tijdens een volkstelling hetzelfde was. Arm en rijk, iedereen moest hetzelfde betalen. Want God maakt geen onderscheid of u arm of rijk bent, of u veel of weinig, grote of kleine zonden heeft begaan. God houdt van een ieder van ons en hij heeft betaald en de prijs was dezelfde. Hij houdt van u allemaal evenveel. De Heer Jezus heeft de losprijs voor een ieder die in hem gelooft betaald. En daarom mogen wij tot de getelde horen. Hij heeft betaald en wij mogen horen tot de getelde van zijn koninkrijk. Dat is pas genade. Amen.